Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
We willen graag van je weten wat je vindt van de podcast van NRC. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Oké, okay. Ik loop nu de redactie op. De Haagse redactie van NRC. Beveiliging. Zo. En het is hier donker en leeg. Normaal is het als je binnenkomt op de Haagse redactie druk. Mensen praten, zijn aan het tikken. Hebben zich opgesloten in een van de stiltehokjes. Zitten aan de vergadertafel waar we kranten lezen. Af en toe lunchen met elkaar. Nu is het gewoon volledig uitgestorven. Hier en daar liggen nog wat achtergelaten stapels papier. Maar er is gewoon helemaal niemand. En ik ga hier ook snel weg. Eigenlijk ben ik hier alleen eventjes om een notitieboekje mee te nemen. En nu ga ik richting de Tweede Kamer. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. En dit is een extra aflevering van Haagse Zaken op woensdag om je bij te praten over waar wij als politieke redactie mee bezig zijn en om je op de hoogte te houden van de grote politieke gebeurtenissen. Ik kan me voorstellen dat je juist in deze tijd grote behoefte hebt aan feiten, ook over het coronavirus. Op nrc.nl vind je daar een speciaal blok over en je vindt er ook de verhalen van mijn collega's op de krant van alle redacties, binnenland, buitenland, boeken, cultuur, noem maar op. Zij schrijven en maken al dan niet van het huis nog steeds verhalen die voor jou relevant zijn in deze tijd. In deze speciale aflevering van Haagse Zaken, vanuit een bijna uitgestorven Tweede Kamergebouw kan ik je wel vertellen, praten we je kort bij over de situatie in politiek Den Haag. Je hoort hoe wij, journalisten, onze verhalen nu maken. En je hoort hoe de Tweede Kamer functioneert. Je hoort ook over de speech van premier Mark Rutte. En onze, inmiddels mag ik hem wel coronakenner van de Haagse redactie noemen, Pim van der Doel, die praat ons bij over het debat dat vandaag plaatsvindt in de Tweede Kamer. Het geluid zal anders zijn dan je van ons gewend bent, want niet iedereen kan in Den Haag zijn. Dus hier en daar zullen we iemand moeten bellen of op een andere manier moeten communiceren. Het klinkt in ieder geval dus niet allemaal op studiokwaliteit. Een van die mensen op afstand is Guus Valk, chef van de parlementaire redactie. Jij bent nu thuis. Hoe gaat het met je?
Nou ja, met mij gaat het goed. Ik voel me prima. Ik zit inderdaad wel sinds vorige week donderdag thuis en heb een beetje weer het leven opgepakt dat ik leidde toen ik nog correspondent was. Namelijk gewoon thuis en aan het werk. Dus voor mij is het relatief eenvoudig. Ik val gewoon een oude routine.
Normaal zitten wij om 9:30 met een groot deel van de redactie om de vergadertafel in Den Haag. Nu doen we dat nog steeds, maar op afstand is misschien wel even goed om te vertellen hoe we dat doen.
Ja, wij werken met, ik weet niet of ik reclame mag maken, maar Microsoft Teams werkt echt geweldig. Wij werken met een soort van conference call-achtige app, waardoor iedereen van achter haar of zijn bureau kan inbellen. En dat kunnen we met 15 mensen makkelijk doen. En dat betekent dat we gewoon echt een soort ochtendmomentje samen hebben, maar dan virtueel. Eigenlijk moet ik zeggen, werkt het best goed. Ja. We doen het nu 3 dagen. En ik moet eerlijk zeggen dat het allemaal vrij soepel en zakelijk verloopt.
De vergaderingen gaan dus gewoon door. Het is ook best wel grappig, want we kijken allemaal bij elkaar naar binnen. Thuis, letterlijk. Dat is ook wel weer een grappige kant ervan. Maar de verhalen gaan ook gewoon door. Die maakt iedereen grotendeels vanuit huis, hè?
Ja, er zijn inderdaad de meeste mensen. Bij de meeste mensen werkt het zo dat ze nu thuis werken. Dat vinden we veiliger. Dat is gewoon nu beter om te doen. In een heel enkel geval duikt een redacteur nog even op de Haagse redactie, maar diegene is dan alleen. En op die manier proberen we dat. Ja, het voelt raar, want je journalistieke instinct is dat je overal bij wil zijn. En dat is ook heel erg mijn instinct. Dus thuis zitten voelt raar. Tegelijkertijd weet ik ook dat het het enige is dat eigenlijk, dat eigenlijk kan. En op die manier proberen we de meeste mensen dus inderdaad uit de wind te houden. Het is natuurlijk wel zo dat er zijn persconferenties, er is een kamerdebat, er zijn soms technische briefings. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel zo dat af en toe een redacteur naar een plek moet waar andere mensen zijn. Jij, Lemia, jij bent gisteren in het Kamergebouw geweest, hè?
Ja.
En bij een persconferentie ook. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, afgelopen dagen zijn natuurlijk, je vertelde het al wel, wat crisisberaden geweest bijvoorbeeld. Hè, tussen leden van het kabinet en tussen het onderwijsveld bijvoorbeeld. En daarna wordt er vaak wel een persconferentie gehouden. Nou moet ik zeggen, sinds sinds maandag, wordt er ook wel een beetje rekening mee gehouden. Dus er worden stoelen leeggehouden tussen journalisten als ze aan het wachten zijn op een persconferentie. Wat me ook opviel bij de laatste persconferentie van Koolmees, Wiebes en Financiën over de maatregelen die genomen zouden worden voor bedrijven en ZZP'ers, is dat de katheders van ministers ook ver uit elkaar zijn geplaatst. Verder dan normaal. Dus ik hoorde de cameramensen in de ruimte al een beetje puzzelen van hoe moeten we dit doen om iedereen toch nog in beeld te krijgen. Dat was op zich wel heel bijzonder. Maar ja, het lukt nog niet altijd. Maandag was er de inloop van een crisisberaad. En Bruno Bruins, minister van Medische Zorg, die prees toen dat alle Nederlanders die maatregelen zo goed uitvoerden. Hè? Ook die sociale afstand die we moeten houden van elkaar. Maar ja, dat zei hij tegelijkertijd wel tegen een kluitje journalisten die zeg maar niet per se die sociale afstand in acht aan het nemen waren. Dus het is nog een beetje zoeken.
Voelde je er zelf niet ongemakkelijk bij?
Ja, jawel, eigenlijk wel. Want ik dacht, we zijn nu eigenlijk precies aan het doen wat we niet moeten doen. Maar tegelijkertijd wil je wel verslag, je wilt horen, je wil verslag kunnen doen van wat er op dat moment gebeurt. En er is niet een mogelijkheid dat hij gaat roepen vanaf de andere kant van de zaal of zo, weet je wel. Je moet wel voor hem staan. Dus het is gewoon nog een beetje zoeken. Ik zag vandaag in de Tweede Kamer dat er wel wat meer interviews op afstand worden gehouden. Dus voor de zaal waar nu een technische briefing plaatsvindt, stond een microfoon. Ik weet niet van welke cameraploeg dat was. Die hadden gewoon echt een microfoon op een statief gezet en dan de camera daar verder van af. Dus er wordt wel mee geëxperimenteerd. Het dwingt ons tot nieuwe manier van verslaggeving.
En je had het over persconferenties, de manier waarop het kabinet communiceert. Maar hoe zit het in de Tweede Kamer? Want dat bestaat bij de gratie van een hoop mensen op een kluitje.
Ja, het is er gewoon helemaal uitgestorven. Ik liep er gisteren rond en ik moet zeggen, die gangen die waren gewoon helemaal leeg. De patatbalie, waar natuurlijk op dinsdag, weet je ook, altijd heel druk is, verzamelt pers zich, politiek woordvoerders, politiek assistenten. Normaal zoomt het daar echt op een dinsdag en nu was het gewoon helemaal leeg. Nou ja, ik had mijn opnameapparaat meegenomen om een beetje een impressie te geven van hoe het er daar op dit moment aan toe ging. En ik kwam zelf nog één Kamerlid tegen, Lenny Geluk-Portvliet van het CDA. Ik loop nu langs de hoofdingang van de Tweede Kamer. Aan de lange poten. Nou, die is dicht. En op de deur hangen twee grote posters. Met ingang van vrijdag 13 maart is de Tweede Kamer tijdelijk gesloten voor groepsbezoeken. Deze ingang van het Kamergebouw is daarom tot nader order gesloten. Volg de vergaderingen van de Kamer via de app Debat Direct of debatdirect.tweedekamer.nl. Nou, ik ben de beveiligingspoortjes door. Ik sta nu in de Statenpassage. Dat is bij binnenkomst de grote hal. Ik ben echt de enige die hier op dit moment rondloopt. Het is gewoon volledig uitgestorven. Ik loop nu richting de roltrappen. En deze roltrappen die leiden mij naar de zaal van de Tweede Kamer. Of in ieder geval de publiekstribune. Rechts van mij is het Statenlokaal. Dat is het restaurant waar normaal gezien kopjes koffie gehaald worden, broodjes gehaald worden. Waar je nog eens een Kamerlid treft, politiek assistent, een woordvoerder. Nu zijn die deuren gesloten. Ik loop nu langs een aantal commissiezalen. De Troelstra-zaal bijvoorbeeld. Normaal worden hier dus commissievergaderingen gehouden. Ja. Ook hier is het licht uit en zijn de stoelen leeg. Ik loop nu richting de gangen van D66. Kijk of daar nog iemand te vinden is. Het is helemaal donker. Laat ik daar maar mee beginnen. Het is echt bizar. Een soort spookgebouw wel een beetje. Fractiekamer van D66, waar normaal dus op dinsdag een fractievergadering gehouden wordt. Helemaal leeg. Trap af naar de verdieping waar een groot deel van het CDA zit. Hallo mevrouw Geluk.
Hi.
Hi. Ik ben voor een reportage de gang aan het rondlopen om te kijken of er nog iemand hier is. Ik blijf even op afstand.
Ja, dat moet je ook wel even doen.
Wat doet u hier?
Nou, ik was in de veronderstelling dat ik hier vandaag weer terug zou komen. Dus ik heb mijn iPad hier laten liggen. En nou zouden wij morgen een fractievergadering hebben met via de iPad. En op mijn eigen iPad thuis deed hij het niet. Dat heb ik gisteren al geprobeerd. Dus die kwam ik nu ophouden. Maar ondertussen wil je ook thuis kunnen werken.
Nou, sterkte de komende tijd.
Dank. En u ook.
Ja, dank u wel.
Dag.
Dag. Ik loop er weer uit. Ik ben dus echt bijna niemand tegengekomen. Maar deze woensdag is het dus wat drukker. Er moeten namelijk 76 Kamerleden aanwezig zijn om het quorum te behalen. Dat is dus het minimaal aantal leden dat aanwezig moet zijn om te mogen overleggen en te stemmen. Er wordt namelijk gedebatteerd over het coronavirus. Maar in de zaal, in de plenaire zaal, mogen maar 2 leden per fractie zijn, is de afspraak. En die stemmen ook namens hun hele fractie. Nou ja, je weet hoe dat normaal gaat met stemmingen. Dan zit de hele zaal vol. Dus dat is wel een bijzondere situatie.
Kan de Kamer nog het controlerende werk doen dan?
Nee, dat is dus het interessante. Ja, maar op afstand. Dus de debatten, er stonden er 18 gepland voor deze week bijvoorbeeld. Die gaan allemaal niet meer door. Wat er nu is gebeurd is dat alle commissies van de Kamer, hè, dus je hebt een commissie Binnenlandse Zaken, een commissie Buitenlandse Zaken, die hebben allemaal de opdracht gekregen, inventariseer eens welke bijeenkomsten jullie hadden gepland de komende tijd. En of die echt door moeten gaan of dat op een andere manier kan. Want het werk kan ook schriftelijk voortgezet worden. Dus dat betekent letterlijk dat, ja, dat je schriftelijk een overleg voert eigenlijk. Er komen vragen, die worden beantwoord door het ministerie, die komen weer terug. Dus het zal voor een groot deel ook op die manier gaan. En de fractievoorzitters zijn in nauw overleg met de Kamervoorzitter. Dus de beslissing om de maatregelen aan te scherpen voor de Kamer bijvoorbeeld, dat is afgelopen zondag bepaald door de fractievoorzitter Khadija Ariep in overleg telefonisch met alle fractievoorzitters.
Het interessante is natuurlijk wel je had het al even over, er zouden belangrijke debatten komen. Hè? We keken uit naar bijvoorbeeld een groot debat over migratie.
Ja.
Dat gaat nu dus helemaal niet meer door.
Nee. En weet je, dat is dus wel interessant. Normaal zijn er een heleboel onderwerpen die heel dringend lijken, weet je wel. Als je hier op een gemiddelde dinsdag rondloopt, dan lijkt alles belangrijk. En iedereen vindt ook alles belangrijk. En nu blijkt dat, dat dingen toch wel blijken te kunnen wachten. Alle ministeries hebben de opdracht gekregen van de Kamer om een lijstje te maken met wat zijn nou de onderwerpen of de wetsvoorstellen die volgens jullie echt niet kunnen wachten. Die Kamerbrief die wordt verwacht, is nog niet gekomen. Maar ja, op dit moment ligt de focus in ieder geval in de Kamer qua debatten echt alleen maar op corona. Maar Guus, ik ben ook wel benieuwd hoe het gaat op de rest van de krant. Want dit is dus hoe wij het doen. Maar jij vergadert ook elke dag met alle andere chefs van de andere redacties. De krant valt iedere ochtend nog op de mat, maar wat gebeurt erachter?
Het is waar, de krant functioneert gewoon eigenlijk zoals het altijd gaat, maar dan op afstand. Dus er wordt nog steeds vergaderd, er worden nog steeds plannen gemaakt, er worden nog steeds stukken geschreven en uitgezet. Je moet je voorstellen, de centrale redactie in Amsterdam is behoorlijk uitgestorven. Daar lopen nog wel mensen rond, vooral mensen die vitale functies hebben. Bijvoorbeeld die echt fysiek aanwezig moeten zijn bij het maken van de krant. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan iemand die de krant echt samenstelt bijvoorbeeld. Of een vormgever. Dat soort functies. Voor de rest is het zo dat iedereen thuis werkt die thuis kan werken. Dat ten eerste. Voor de rest, ja, er wordt natuurlijk nog wel gewoon vergaderd. Dus ik heb zojuist nog ingebeld in een chefsvergadering. En dan zitten er een paar in Amsterdam. Mm-hmm. De rest belt dan in. Dus je leert heel veel over elkaars privéleven. Je ziet heel veel kinderen voorbij dartelen. Ik heb al een ruzie over een iPad mee mogen maken. Dat zijn ook dingen die gebeuren. Maar het valt mij op dat het wel degelijk kan, zeg maar. Die kans is voor mij in ieder geval vrij eenvoudig.
En hoe zit het met reportages? Want veel verhalen kunnen inderdaad vanuit het bureau, van achter het bureau geschreven worden. En hoe werkt dat met reportages?
Ja, het is zo dat er nog steeds mensen op reportage gaan. Dat gebeurt wel na een hele langdurige afweging van de veiligheidsrisico's die daarmee gepaard gaan. Het aantal reportages is echt veel minder geworden in de afgelopen week.
Ja.
Ik trap zelf ook wel op de rem. Ik merk dat ik mensen niet graag meer ergens naartoe stuur. Maar goed, tegelijkertijd, we zijn een krant. We moeten verslaan wat er nu gebeurt. Ik zie ook wel nu het grote belang van de journalistiek op zulke momenten. Dus het is wel altijd een soort van afweging die we moeten maken. Gelukkig verschijnen er dus ook nog altijd reportages in de krant. Maar we vragen ons wel veel meer dan normaal af. Is het echt absoluut noodzakelijk dat wij dit doen en dat we hierbij aanwezig zijn?
Oké. Okay. Nou, ik ga je verder niet meer van je werk afhouden. We hebben later nog contact. Voor nu, dankjewel, Guus Valk. Iets waar we deze aflevering zeker ook over moeten hebben is de toespraak van premier Mark Rutte afgelopen maandag. In de vorige aflevering van Haagse Zaken hadden we het over Joop den L, die het Nederlandse volk toesprak ten tijde van de oliecrisis. En een paar dagen later kregen we het bericht dat ook Rutte het volk toe zou spreken. Voor ons de eerste keer dat we dat meekrijgen, zo bewust. Petra de Koning is aangeschoven in de studio, zeg ik er maar even bij. Wat doe jij hier in Den Haag, Petra?
Nou, vandaag is het een plenair debat over het coronavirus en over de gekozen strategie van het kabinet.
Ja, en jij let daarbij ook wel op Rutte?
Ja, zeker vooral op hem. Ja.
Ja, dat doe je ook voor de kranten. En dus ben ik wel benieuwd, die toespraak van afgelopen maandag. Wat viel jou daaraan op?
Het viel me vooral op dat er echt helemaal niks aan het toeval was overgelaten. Weet je, het was een live speech. Het was niet van tevoren opgenomen, dus het was heel strak geregisseerd. En dat is ook logisch, want er hangt natuurlijk veel van af voor hem. Als hij een foutje maakt, dan zal dat hem enorm worden nagedragen. Dus dat, weet je, daar let ik vooral op en dat zag ik ook. Weet je, dat je ziet dat het uitvoerig is geoefend, heel vaak. En dat, weet je, dat bijna elke zucht misschien wel en elke beweging. En weet je, dat hij zijn handen strak voor zich hield. Weet je, dat niks moet afleiden van zijn boodschap. Als hij met zijn handen gaat gebaren, wat hij toch best vaak doet, weet je, dan zit je als kijker daarnaar te kijken. En dat moet niet. Je moet luisteren naar wat hij zegt.
Deed hij het uit zijn hoofd?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er een autocue was. Je zag ook zijn ogen heel erg gericht op de tekst.
Ja.
Weet je, meestal speech die bij belangrijke dingen speech die uit zijn hoofd. Maar ik denk dat hij geen enkel risico kon nemen hiermee. Nee, dat lijkt me sterk.
Want hij had hem voor zich liggen, maar hij keek natuurlijk niet naar beneden. Nee. Hij bleef recht in
naar
de ogen.
Naar de autocue kijken,
ja. Hey, en zijn omgeving? Ik bedoel, hij zat natuurlijk in het torentje achter zijn eigen bureau, waar hij altijd werkt. Wat viel je daaraan op?
Ja, het was keurig opgeruimd en allerlei dingen zorgvuldig in beeld gebracht. Dat, tenminste, dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, daar wordt absoluut op gelet. Dus daar zag je allemaal interessante dingen. Er stond een boek van meester Ben, die 44 jaar in de Schilderswijk heeft lesgegeven. Kijk, Rutte geeft zelf één keer in de week les op die school, 2 uurtjes. Dus dan weet je, dat gaat dus ook over hem. Je zag het portret van Thorbecke, die 3 keer een kabinet heeft geleid in Nederland. Grondlegger van de grondwet, liberaal. Je had een boek over de MH17, natuurlijk ook iets dat hem altijd enorm heeft bezighouden, Rutte. En er stond een boek over Kropswolde, een dorp in Groningen. En daar komt zijn opa vandaan.
Ah.
Dus dat was, weet je, dat is ook een verhaal. Dat zegt ook iets over hem. En er hing ook een portret van Cort van der Linden, die in de Eerste Wereldoorlog kabinet heeft geleid. Oh ja, die was premier in de Eerste Wereldoorlog. En je zag het heel duidelijk een cd-box staan van een Amerikaanse pianist, Pressler. Nou ja, weet je, dat is ook... Rutte houdt enorm van klassieke muziek. Dus dat is, weet je, dit was ook een verhaal
over Rutte.
Dat werd verteld over hem, ja.
Heel grappig. Ja. En dan, ja, totaal geregisseerd natuurlijk. Want hoe vaak ze dus daar wel niet hebben gestaan om echt met een soort van laserogen te kijken van wat er allemaal ligt en waar.
Ja, heel erg vaak natuurlijk.
Ja. En die speech zelf, die was indringend. Hè? Schrijft hij zoiets trouwens zelf of krijgt hij daar hulp bij?
Nee, daar
of...
heeft hij speechschrijvers voor.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Hij heeft daar vaste speechschrijvers voor. En weet je, mensen die dat heel lang volgen, die herkennen dan ook wel de hand van die of de hand van die. Ik weet natuurlijk niet, weet je, wie dit heeft geschreven. Nee. Als je daarna vraagt, zeggen ze dat Rutte het zelf gedaan heeft.
Tuurlijk.
Ja, dat is natuurlijk niet waar.
Ja. Hey, en nog even over Rutte zelf. Want we hebben jou een hele tijd geleden een keer hier gehad. Toen had je Rutte een jaar gevolgd. Je volgt hem nog steeds regelmatig. Herkende jij hier de Rutte die je normaal gezien ziet?
Nou, hij was bloedernstig en dat kon ook niet anders. Dat, zo hebben we hem natuurlijk ook gezien. Heeft iedereen hem ook gezien in naar de MH17.
Ja.
Dus alleen maar ernstig. Geen grapjes. En nu was het nog extra belangrijk, omdat hij de week daarvoor nog wat lacherig had gedaan over dat handen schudden. Hè, toen hij een persconferentie had gegeven over dat we geen handen meer moesten schudden met elkaar. En dat aan het eind daarvan had hij toch Jaap van Dissel een hand gegeven. Nou ja, dat was... daar werd enorm om gelachen.
Had hij wat goed te maken nu? Zo van...
Hij kon het zich echt niet veroorloven om anders over te komen dan heel serieus.
Ja. Is deze rol moeilijk?
Nou, ik denk dat... Ik had niet het idee dat het nu heel moeilijk was. Ik herinner me nog wel uit 2015. Toen was dus net die... In 2014 had je de MH17. In 2015 was dat jaar dat ik steeds hem in de gaten hield voor een lang verhaal. En toen had ik nog wel soms het idee dat hij, als het dan over de MH17 ging, dat hij dan echt zijn best moest doen om heel serieus, weet je, zo, oké, nu gaan we even in die stand. Maar nu, ja, had ik dat helemaal niet, dat het moeite kostte. Dit was gewoon echt heel, heel stevig voorbereid.
Ja, ik vraag me af, hij is historicus, hè? Die speech van Den Uyl, dat is hem nog, nou ja, het is nu 2020 en we hebben het er nog steeds over, terwijl dat in 1973 was, 76?
73, ja.
73. Weet je wel, hoe bewust hij zich daarvan is? Het is gewoon zo bijzonder dat een premier het volk op deze manier toespreekt.
Hij is historicus. Dit is natuurlijk vanuit zijn vakgebied gezien geweldig om zelf te kunnen doen.
Ja. Ja. Komende tijd blijft hij die rol wel spelen. Even los van die speech, hè. Hoe gedraagt hij zich, vind jij, in deze crisis tot nu toe? Dus eigent hij zichzelf... een bepaalde rol toe? Geeft hij het uit handen aan Bruins en de andere vakministers die er veel mee bezig zijn?
Ja, weet je, hij, in het begin was het natuurlijk Bruins die dan de persconferenties erover deed. Maar dat ging, en als je het over een paar weken terug hebt, niet zo heel goed. Weet je, die kwam wat stunterig over eigenlijk. Dus vrij snel nam hij het over en ging hij er dichtbij staan bij persconferenties. Kwam hij ook naar die persconferenties en hij heeft het toch wel vrij snel overgenomen.
Ja. Dus, ja, en toch is het een soort van remmen en wel de leiding nemen. Want deze week ben ik bij een paar van die persconferenties geweest en daar zag ik hem niet op het podium verschijnen. Dus achter de schermen zit hij natuurlijk in die ministeriële commissie, die crisiscommissie. Maar voor de schermen zie je eigenlijk vooral de vakministers.
Maar dan bedoel je die persconferenties over de...
Ja, bijvoorbeeld de steun aan ondernemers. Ja. Eerder had je al een persconferentie van Bruins en Slob over de maatregelen voor scholen bijvoorbeeld. Dus achter de schermen wisten wij dat hij daar flink bovenop zat. Hè? Want die commissie kwam steeds bij elkaar waar hij voorzitter van is. Maar voor de schermen koos hij er niet voor om aan te sluiten.
Nee, maar dat zou misschien ook wel een beetje gek zijn geweest. Dat was zo specialistisch. Dat moesten zij natuurlijk doen.
Dankjewel, Peter de Koning. Inmiddels aangeschoven, weggetrokken door mij vanuit het Kamerdebat, Pim van den Doel. Vanmorgen was jij bij een technische briefing. Die was georganiseerd door de Kamer om wat vragen te kunnen stellen aan de experts. Hoe werkt dat?
Ja, dat is eigenlijk wat we tot nu toe iedere keer hebben gezien voorafgaand aan een debat over het coronavirus. Dat er dan een technische briefing wordt georganiseerd waarbij vooral het RIVM een toelichting geeft. Jaap van Dissel, de chef daar van de infectieziektebestrijding. Soms schuiven er ook andere experts aan. Deze ochtend was dat bijvoorbeeld Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care Artsen. Omdat natuurlijk ook de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden een belangrijk gegeven is in deze hele crisis. En de Kamerleden kunnen dan vragen stellen voorafgaand aan het debat dat later vandaag zou volgen.
En op basis van die vragen kun je denk ik al wel wat conclusies trekken over wat er speelt bij Kamerleden. Wat waren de hoofdlijnen?
Je merkte dat eigenlijk het allerbelangrijkste onderwerp die groepsimmuniteit was. Premier Rutte die had het daarover in zijn toespraak maandagavond natuurlijk tot de Nederlandse bevolking. Hij zei dat het belangrijk was om die langzaam zeg maar, te gaan creëren. En door een bepaalde strategie te volgen, zou dat mogelijk gemaakt kunnen worden. Hij legde dan uit dat daarvoor wel 50-60% van de bevolking het virus moet krijgen. En het beeld was een beetje ontstaan alsof het kabinet nu zo snel mogelijk dat zou willen realiseren.
Alsof het beleid was.
Precies, ja. Alsof het beleid was om een soort van zo snel mogelijk zoveel mensen ziek te laten worden. Zodat de samenleving dan maar immuun is. Maar nou ja, het zit eigenlijk net even anders. Die groepsimmuniteit die gaat sowieso langzaam ontstaan nu het virus rondgaat. Hè. Jaap van Dissel van het RIVM legde ook uit van we kunnen de fase dat we het virus volledig kunnen afremmen of kunnen afstoppen, die is echt al voorbij. Dus waar het nu om gaat, ja, is wat Rutte noemde het dan maximale controle. Om ervoor te zorgen dat het op zo'n manier rondgaat in Nederland. Dat de gezondheidszorg het allemaal aan kan. Dat die intensive cares die ik net noemde dus niet overbelast zullen raken. En dat bijvoorbeeld ook kwetsbare groepen zoals ouderen extra beschermd kunnen worden.
Dus het is een gevolg van beleid en het is geen beleid?
Het is precies. Het is het kabinet en het RIVM hoopt dat het te voeren beleid in Nederland ook gaat bijdragen aan het creëren van die groepsimmuniteit. Alleen, dat wil niet zeggen dat het kabinet het nu maar helemaal op zijn beloop laat. Als je dat namelijk zou doen, hè, als de overheid helemaal niet zou ingrijpen, dan zou die groepsimmuniteit bijvoorbeeld wel binnen een paar maanden kunnen ontstaan. Maar met catastrofale gevolgen eigenlijk voor de sterfte bijvoorbeeld en voor de ziekenhuizen, ja. Dat die het helemaal niet meer, totaal niet meer aankunnen.
Ja. Ja. Dus een beetje die flattende curve wat we de afgelopen tijd de hele tijd voorbij zagen komen. Hè? Dat grafiekje met die enorme uithaal en dan de poging om die zo laag mogelijk te houden.
Ja, klopt. En wat ook erg veel langskwam, en dat sluit er eigenlijk hier ook wel bij aan, dat is de vraag van moet Nederland toch niet kiezen voor zo'n volledige lockdown? Dat is een andere strategie inderdaad dan die het kabinet nu kiest. Dus als je bijvoorbeeld de hele samenleving nog meer zou afgrendelen dan nu al het geval is, dan heb je wel de kans inderdaad dat het aantal besmettingen snel naar beneden gaat. En dat het virus op het oog verdwijnt. Alleen het grote probleem is dat als je die hele zware maatregelen dan op een gegeven moment weer loslaat, zoals nu bijvoorbeeld in Wuhan in China ook gaat gebeuren, daar vrezen virologen dus dat het virus waarschijnlijk nooit helemaal weg, ook daar niet. En omdat daar heel weinig immuniteit is opgebouwd in de samenleving, heb je een grote kans dat daar direct weer zal de kop op zal steken. Dus daarom wil het kabinet eigenlijk nu voor een andere strategie kiezen. In de hoop dat de samenleving gewoon op een of andere manier kan omgaan de komende maanden met het feit dat het virus er is.
Het is een poging om het onder controle te houden.
Ja, zo kunnen we dat zien.
Tijdens die technische briefing waren er ook wel wat maatregelen genomen. Want ja, je komt bij elkaar. Eigenlijk is de afspraak om niet meer bij elkaar te komen in groepen. Sociale afstand is nu zo'n beetje het mantra. Hè? Dus hou afstand. Wij zitten nu ook wel op 1,5 meter van elkaar, kunnen we wel zeggen.
Veilig, ja.
Hoe zit dat? Waren er maatregelen getroffen ook tijdens die technische briefing?
Ja, er waren ook daar maatregelen getroffen. Dus bijvoorbeeld de Kamerleden die zitten altijd op een rijtje eigenlijk aan één kant van de voorzitter en de gasten. Dus ook in dit geval Jaap van Dissel. Nu waren ze allemaal op grotere afstand van elkaar gezet, waardoor ze eigenlijk aan beide kanten van de lange tafel zaten. En sommigen ook op een tweede rij met bankjes en stoeltjes zaten. En ook de aanwezige pers en de aanwezige bezoekers, er mochten geen gewoon publiek in, maar wel wat mensen van de ondersteuning van de gasten bijvoorbeeld. En ook wat journalisten, die moesten ook op een grotere afstand zitten van de rest eigenlijk.
Inmiddels is het debat ook al bezig in de Tweede Kamer dat erop zou volgen. We nemen op om 3 uur voor de volledigheid. Viel me wel op, ik zat vanaf de publieke tribune mee te kijken, dat ook daar die sociale afstand wel wordt ingevoerd. En dat geeft een heel andere Tweede Kamer. Dus bijvoorbeeld vak K, dat is natuurlijk waar de bewindspersonen zitten. Daar zat ook steeds een ruimte tussen, een stoel leeg tussen. De griffier die normaal naast de Kamervoorzitter zit, Simone Roos, die zat nu achter haar. De stenografen die aan het meetikken zijn, die zitten normaal voor vak K met hun rug naar de bewindspersonen toe. Nou, die zijn verder opgeplaatst. Maar het interessante is ook dat de regel was, max twee Kamerleden per fractie die die naar de Kamer mochten om dit debat te voeren.
Of is het misschien wel leuk om al die maatregelen worden ook hier in het klein natuurlijk nu genomen.
Ja.
Ik denk dat het eigenlijk, dat is vooral ook bedoeld, denk ik, dat de politiek hiermee het goede voorbeeld geeft.
Precies.
Dus om uit te stralen, ook richting de bevolking, van kijk, wij doen het hier nu ook zo, volg ons voorbeeld. Want kijk, die hele kleine groepjes mensen die hier nu in het Kamergebouw verzamelen, de kans op besmetting, als ze geen klachten hebben, nogmaals, die is eigenlijk nul of heel klein. Maar je ziet hier vooral politici die het goede voorbeeld proberen te geven. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk.
Ja, want ook de patatbalie, die eerste verdieping waar wij normaal gezien interviewtjes houden. Tussen het moment dat wij Guus vanochtend spraken en nu is daar iets veranderd. Die zijn de zwarte linten. Waar achter de pers moet plaatsnemen, die dus wel alsnog in een kluitje staat. Maar goed, dus bewindspersonen staan aan de andere kant van dat lint en andere politie. En er staat dan een microfoon en daarachter nemen zij plaats om interviews te houden. Wat natuurlijk een heel andere manier van werken is, ook voor ons. Even naar dat debat. We hebben nog lang niet alles kunnen zien, maar wat valt je tot nu toe op?
Nou, wat opvalt is dat een aantal oppositiepartijen ook heel erg de kabinetsaanpak juist wil steunen. Eigenlijk zegt van, we zien hoe lastig het is om nu de goede keuzes te maken. Dus we willen het kabinet ook hierin vertrouwen in eerste instantie. Niet te snel, te hard, te kritisch oordelen. Dat hoorde je bijvoorbeeld bij Jesse Klaver van GroenLinks en bij de Lodewijk Asscher van de PvdA. Die stelt zich zo op. Grote uitzondering was wel Geert Wilders die aan het debat begon. Hij gebruikte hele harde woorden juist. Had kritiek op dat Rutte ook op die manier over die groepsimmuniteit had gesproken. En hij legde het uit als van het kabinet zet hiermee echt levens op het spel door een soort experiment op de samenleving uit te voeren. Nou, dat kwam Wilders dan wel weer op forse kritiek te staan van andere partijen. Waarbij je toch merkte dat veel partijen ook aan hem opriepen van goh, we moeten hier ook gewoon eendracht uitstralen en niet te snel zaken politiseren.
Was één partij die zich wel achterop schaarde, hè?
Ja, Forum voor Democratie, Thierry Baudet, is eigenlijk net als Geert Wilders voor zo'n complete lockdown. Dus zij trokken echt wel ook samen op in het begin van het debat. Je zag ze soms een soort van gebroedelijk al naast de interruptiemicrofoons staan. Wat toch wel interessant is, want we hebben Wilders en Baudet, normaal gesproken hebben ze een soort niet-aanvalsverdrag. Hè. Ze elkaar in ieder geval niet aanvallen, maar zo samen optrekken als nu had ik ze ook nog niet eerder zien doen bij dit thema tot nu toe. Alleen ze stonden best alleen met in hun standpunt dat zo'n totale lockdown nu direct moet worden ingevoerd. Je kon aan andere partijen merken dat dat die toch eigenlijk net als het kabinet daarmee willen wachten. En dat is ook iets wat natuurlijk nog wel als volgende stap eventueel achter de hand is voor de politiek om hier te doen als dat toch nog nodig zou blijken.
Even, jij zit nu hier bij mij in de studio en dus ook in de kamer. Hoe doe jij dat de rest van de week?
Nou, de bedoeling is ook dat wij wel zoveel als mogelijk thuis werken. Zo af en toe zal ik hier nog wel zijn als dat gewoon handig en nodig is. Dat kan natuurlijk ook wel prima. Het is hier nu ook heel rustig op de redactie. En we hebben op zich natuurlijk verder wel het geluk dat wij ook heel veel bellend als journalisten kunnen doen. Dus het is een hoop bellen deze dagen.
Kun je er een beetje aan wennen?
Nou, het is wel gek. Je zit nu toch thuis met de tv aan en met alles te volgen. Het nieuws gaat natuurlijk non-stop door. En het is we vergaderen met videobellen. En het is even heel anders. En je vraagt je natuurlijk wel af, hoe lang zal dit zo blijven? En ik vind het heel interessant om ook nu alweer te volgen. Kijk, hoewel alles is onzeker. Maar de scenario's van waarin mensen zeggen, nou, misschien wordt het per dan wel weer wat anders. Dus ik sprak bijvoorbeeld zelf deze week nog met een expert van het RIVM. Die zei, we zijn dus al wel aan het nadenken over 6 april. Of we dan toch weer maatregelen kunnen terugdraaien. Een aantal Belgische virologen die zeiden, in mei kunnen we misschien dingen gaan loslaten. Ik denk dat heel veel mensen nu alweer ook gaan zoeken naar een soort signalen van hoop. Ja. Van, oké, dan kan ik misschien in het voorjaar straks weer
het
terras op of naar een festival. Ook letterlijk mensen. Ja. De hoop van terugkeer op het normale leven, die zal natuurlijk vanaf nu, zal die er zijn. Mensen zich afvragen, wanneer kan het weer wat losser of wat anders? Maar voor hetzelfde geld, dat zei Jaap van Dissel van het RIVM vanochtend in die briefing ook, moeten we de komende tijd nog zwaardere maatregelen overwegen. Dus
dankjewel. Wie zal het zeggen? Dankjewel voor je tijd van nu, Pim. En dat brengt ons ook aan het einde van deze speciale aflevering van Haagse Zaken. Dankjewel voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Zaterdag zijn we er gewoon weer. Abonneer je op Haagse Zaken en dan zie je ons als vanzelf in je feed verschijnen. Dus ook bij extra afleveringen. Doe voorzichtig, hou jezelf en anderen veilig. Tot snel!